Battle. Na 9 jaar zag ik mijn moeder terug. Mag ik mama tegen je zeggen? Vroeg ik voorzichtig. En volgde een gênante stilte. Toen zei ze op quasi-vriendelijke toon. Ik denk dat het het beste is als je je grootouders papa en mama blijft doen. Na alles wat ze voor je gedaan hebben. Eric Clapton vertelt zelf zijn verhaal in zijn autobiografie. Het verhaal van een jongen uit een dorpje bij Londen, die gegrepen is door de bluesmuziek en op een oude gitaar zijn helden eert. Hij doet dat in bands als Queen, The Bluesbreakers, Blind Faith en Derek and the Dominos. Leila zingt hij speciaal voor Patty White, de vrouw van zijn vriend George Harrison. Tussen 1970 en 1974 is er van Clapton niet veel meer overgebleven dan een rillende zieke kluizenaar die elke dag zijn shot heroïne moet hebben. Pete Townshend van de hoerstegene die hem uit een dal weet te trekken. Maar daarna raakt Eric hopeloos van de drank. Het maakt hem een onuitstaanbare popster die te pas en te onpas mensen beledigt en hotelkamers verhuurt. Zijn manager raakt haar gewend degene te zijn die daarna alles weer goed moet praten en de schade te vergoeden of zo nodig het hele etablissement te kopen. Het lijkt erop dat Eric Clapton, die er inmiddels ook in is geslaagd met die boom te strikken, alles geworden is wat hij niet wilde worden, een ster. Hij geeft Patty zijn jawoord, maar er is een ander waar hij altijd meer naar zal verlangen en die eeuwige trouw heeft beloofd, de fles. Van Iers Hawaiianse origine, een mooie vrouw met lang donker haar. heerste er meteen een opgewonden sfeer bij die opnames in Miami. Yvonne en ik begonnen meteen met elkaar te flirten en om elkaar heen te draaien. En binnen de kortste keer woelde er een gepassioneerde verhouding tussen ons. Ja, zo moet het gegaan zijn. De liefde bloeide ook tijdens het zingen van de Lego. Van Stairway to Heaven. Hij schaamde zich daar nogal voor toen hij er helemaal achter kwam. Ten meer dat hij altijd een beetje allergisch was geweest voor Led Zeppelin en alles wat ze maken. Tijdens de opnames van 461 Ocean Boulevard kwam iemand aanzetten met het album Burning van Bob Marley en The Wailers. Een band waar Eric Clapton vreemd genoeg nooit van had gehoord. Maar hij was diep onder de indruk. Iedereen was vooral dol op het nummer I Shot the Sheriff en bleef maar zeggen, dat moeten we opnemen, we kunnen daar een geweldige versie van spelen. Maar, zegt Erik, het was zuivere rekening en ik wist niet of wij dat nummer wel recht zouden doen. Toch namen we het op, maar hoewel ik het destijds niet heb laten merken, ik was er niet kapot van. Puur omdat ik vond dat je als bluesgitarist uit Engeland niet zomaar even reggae kunt spelen zoals het moet. Eric Clapton wilde het nummer eigenlijk helemaal niet op het album hebben. Maar iedereen zei, nee, dit is niet echt. En inderdaad, toen het album uitkwam en de platenmaatschappij dat nummer had uitgekozen om als single uit te brengen, stond het binnen de kortste keren op nummer 1. Bob Marley ontmoette ik veel later. maar hij belde me wel op toen de single uitkwam. Hij leek er heel tevreden over. Ik vroeg hem waar het nummer eigenlijk over ging, maar ik begreep niet zoveel van zijn antwoord. Ik was vooral opgelucht dat hij blij was met wat wij hadden gemaakt. Schreef de tekst op een avond thuis in Hurtwood, toen hij getrouwd was met Patty. Ze zouden uit eten gaan en Erik zat te wachten tot ze zich had aangekleed. Ze hadden een druk sociaal leven in die tijd en Patty treuzelde stevast met aankleden. Erik zat beneden te wachten en speelde gitaar om de tijd te doden. Ten slotte was ik het zat en ging naar de slaapkamer boven waar ze nog steeds niet kon kiezen wat ze zou aantrekken. Ik weet nog dat ik tegen haar zei, luister Patty, je ziet er prachtig uit, oké? Trek alsjeblieft nog een keer iets anders aan. We moeten gaan, anders komen we te laat. Het was het klassieke huiselijke tafereel. En het lied ontstond daarna in kwaadheid en frustratie. En ik vond het helemaal niet zo'n geweldig nummer. Wat mij betrof was het een gewoon bandje. Ik had het even goed kunnen weggooien. De eerste keer dat ik het speelde, zaten we rond het kampvuur bij Warner Wood. Die vond het prachtig. Ik weet nog dat ik toen dacht, oh, dan moet ik dat nu toch niet doen. Maar I'm gonna go to school. tranen van een gitaargod. Als Eric Clapton op een dag besluit een weekendje niet te drinken, krijgt hij acuut last van hevige ontwenningsverschijnselen, epileptische aanvallen. Als hij op een middag heeft gedronken en wil gaan vissen, verliest hij zijn evenwicht en valt in zijn eigen hemel. Vissers aan de overkant kijken gegeneerd de andere kant op. Dit is het moment dat Clapton zichzelf toegeeft dat hij zwaar verslaafd is en hulp moet gaan zoeken. Hij belt niet zo van Patty, maar zijn manager Roger, die al op zijn telefoontje gewacht heeft. De Hazelden Kliniek in het Amerikaanse Minneapolis, de beste kliniek ter wereld, is al besproken. De alcoholist pleegt geen zelfmoord, omdat hij weet dat hij niet meer zal kunnen drinken als hij dood is, schrijft Erik. Maar bang is hij wel. Hij drinkt in het vliegtuig de hele tax-free voorraad op. Hij moet letterlijk de kliniek worden binnengedragen. Na maanden afkicken mag hij weer naar huis. Het moeilijkste is dat hij zo lang alles wat hij heeft gedaan deed met drank erbij. En dat hij nu zonder drank niet weet waar hij moet beginnen. En daar komt bij. Dat hij neemt af en toe een glaasje wijn en dan kan Erik alleen maar jaloers reageren. Is dat haar dank dat hij voor haar is opgehouden met drinken? Maar uiteindelijk zal de drank zorgen voor een definitieve vervreemding van elkaar. Zelfs een beetje burgerlijk. In het door hem zelf vertelde levensverhaal, de biografie Clapton, blijkt dat ik me schromelijk heb vergist. Clapton is een typische popster, vervuld van zichzelf en voortdurend kickstaaijagend. Hij heeft geld genoeg om de hele dag whisky te drinken en doet dat dan ook. Hij is beroemd genoeg om elke dag een andere vrouw te hebben en ook daar ziet hij geen bezwaar in, ongeacht of hij thuis zijn eigen vrouw op hem wacht. Popsterren op tournee leiden een zeemansleven, in elke stad een andere schat. En doordat een popster voortdurend omringd wordt door ja-knikkers, of dat nu journalisten, fans of mensen van de platenmaatschappij zijn, stompt die af in zijn gevoel en wordt een regelrechte klootzak. Als Eric Clapton gedronken heeft, meestal special roombier waar hij wodka in gooit, wordt hij een luidruchtige ruziezoeker die soms zomaar in een café naar iemand toe kan lopen en hem toe kan snauwen: jij hebt mijn vrouw beledigd door naar haar te kijken. Het was de gebruikelijke opmaat naar geweld. En daarna mocht Nigel Roger zijn gebruikelijke verhaaltje afspreken om de boel weer te sussen. In Italië heeft Erik een nieuwe liefde gevonden, ondanks het feit dat hij nog steeds getrouwd is met Patty Boyd. Ze komt uit Verona en heet Roy. Een vrouw met een prachtige persoonlijkheid, zelfverzekerd en uitdagend. Hij ontmoet Roy op tournee en als hij weer thuis is, bij Patty in Engeland, ja dan mist hij uiteraard het speelse dat een brillenverhouding nou eenmaal altijd heeft. Ik was nog maar een paar dagen thuis en toen zei ik ineens tegen Patty dat ik te vandoor ging. Dat ik in Italië iemand had ontmoet waar ik nu naartoe zou gaan. Ik was als een vlam in de wind. Ik vlaagde alle kanten zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen. Ik sloeg de deur achter me dicht en hoorde achter me Patty huilen en kon alleen maar denken. Oh man. I'd love to stay. Snuffelt hij in haar spullen en vindt een fotoboek met allemaal foto's van Roy met beroemde mannen. Voetballers, acteurs, politici, muzikanten. Het viel me op dat ze op elke foto dezelfde pose hadden. En dat ze glimlachten op een manier die niet echt was. Het voelde alsof iemand me een stomp in mijn maag gaf. Op dat moment wist ik dat het voorbij was. Nou, het is nog niet helemaal voorbij. Want als mijn boy vertelt dat hij terug gaat naar zijn vrouw, zegt ze, dat is slecht nieuws. Want Erik, ik ben zwanger van je. Het zou een moment kunnen zijn om alles eens goed te overpeinzen. Maar Erik Clapton is alcoholist. Hij vliegt terug naar Engeland, naar zijn villa Redwood. En vertelt zijn vrouw Patty, die zelf geen kinderen kan krijgen, dat een vriendin in Italië een baby van hem verwacht. Of zij niet een beetje kan helpen het kind op te voeden. Vanaf dat moment verandert hun leven in een ware hel. Wat dan vooral steekt, is dat Patty een vaste groep vriendinnen heeft met wie ze alles bespreekt. Ook haar man, tot in alle onfrisse details. Erik Clapton noemt deze groep het comité. Hij schrijft in een liedje dat zij het zijn die Patty en hem uiteendrijven. Op haar verjaardag, 17 maart, zijn ze er weer allemaal, alle vriendinnen. Als de visite en dus ook het comité vertrokken is, krijgen Erik en Patty hooglopende ruzie. Hij zet haar het huis uit. Op 21 augustus 1986 geboren in Paddington. Zodra het kan, keert Lori met hun zoontje terug naar Italië. De afspraak is dat Erik hen zal bezoeken zodra dat mogelijk is. Het probleem is echter dat hij weer volop drinkt. Ik hield zo veel van die jongen, maar als ik hem opzocht in Milaan en overdag met hem aan het spelen was, dan hunkerde ik gewoon naar het moment dat Lori terugkwam van haar werk om Connor naar bed te brengen. Dan kon ik namelijk eindelijk een borrel nemen. Erik Clapton heeft een tweede poging gedaan om in een kliniek af te kicken van de drank. Ditmaal zonder terugval. Hij wil, als hij er dan is, een echte vader voor Connor kunnen zijn. Geen dronken man voor wie zijn zoon zich zou moeten schamen laten. Ja, ik verheugde me erop om hier te zien. Zo ging het ook in maart 1991. Ik had afgesproken met Lori dat ik Connor zou opzoeken in New York, waar Lori en haar nieuwe vriend Silvio een nieuwe flat wilde kopen. Op de avond van 19 maart ging ik naar de Galleria, het appartementencomplex op West 57th Street, waar ze verbleven. Ik zou Connor opnemen en daarna met hem naar het circus op Long Island gaan. Het was de eerste keer dat we met z'n tweeën op stap zouden gaan en ik was nerveus en opgetogen tegelijk. Het was een prachtige avond. Connor praatte aan één stuk door en vond vooral de olifanten prachtig. Voor de eerste keer besefte ik pas echt hoe het is om een kind te hebben en vader te zijn. Toen ik hem terugbracht, zei ik tegen Lori dat ik in mijn eentje op Connor wilde passen de eerstvolgende keer dat hij bij me op bezoek kwam. I'm gonna go get some more.
Dwars door de stad naar 64th Street lopen om de Lonely Encounter op te halen. Vervolgens zouden we naar Central Park Zoo gaan, de dierentuin, en daarna gaan lunchen bij Bice, mijn favoriete Italiaanse restaurant. Om een uur of elf 's ochtends ging de telefoon. Het was Lori. Ze was hysterisch en gilde dat volgende dood was. Ik dacht, dit is belachelijk. Hoe kan hij nou dood zijn? Ik stelde haar de stomst mogelijke vraag. Weet je het zeker? Ze vertelde dat hij uit het raam was gevallen. Ze was buiten zichzelf en ze grilde al door. Ik zei,
ik kom eraan!
Ik herinner me dat ik op Park Avenue liep en mezelf ervan probeerde te overtuigen dat er niets aan de hand was. Alsof je je bij zoiets nog zou kunnen vergissen. Toen ik in de buurt van het appartementencomplex kwam, zag ik een politieafzetting en de ambulancepersoneel. Ik nam de lift naar de flat die zich op de 53ste verdieping bevond. Lori was totaal de kluts kwijt en brandde allerlei rare dingen. Ik was inmiddels heel rustig en bekommerde me vooral om anderen. Die ochtend had de conciërge de ramen opengekanteld om ze te wassen en ze open laten staan zodat ze sneller zouden drogen. Connor speelde verstoppertje met het kindermeisje en terwijl Lori werd weggeroepen door de conciërge die haar wilde waarschuwen de ramen te houden, was Connor de kamer ingegaan en door het open raam gerend. Hij viel 49 verdiepingen naar beneden. gevangenis in Ripley is Erik nog altijd verdoofd. Hij is niet in staat om iets te zeggen. Tot hij naar Lenny Ravens To Cross van Jimmy Cliff luistert. En hetzelfde akkoordenschema gebruikt voor een liedje waarin hij zichzelf de vraag stelt die al eerder bij hem opkwam toen zijn opa overleed.
Succes gestopt met roken. Waar die geen weerstand aan kan bieden, dat is verliefd worden. Bijvoorbeeld op gevaarlijke vrouwen als de Italiaanse Francesca. Zelfs zo mooi, schrijft Erik in zijn dagboek. Ze had donker haar, een slank maar wilderig figuur en een gezicht dat deed denken aan dat van Sophia Loren. Haar moeder werkte voor Giorgio Armani. Giorgio en ik waren in die tijd bevriend geraakt en we zagen elkaar vrij vaak op zijn modeshows en bij andere gelegenheden. Hij is een aardige man en een geweldige ontwerper. Ik was trots en gevleid dat hij me beter wilde leren kennen. Toen ik via hem kennis maakte met dat jonge meisje, had ik er geen idee van dat ze zoveel voor mij zou gaan betekenen. Ik vond haar interessant en verfrissend slim. Nee, niet eigenlijk. Maar binnen een paar maanden was ik toch verkocht. Verliefd. Onze verhouding duurde 3 jaar, maar op geen enkel moment hebben we daadwerkelijk samengewoond. Dat is wel tekenend, lijkt me, want het toont het tijdelijke en onzekere karakter van die hele verhouding. We modderden een paar dagen aan, kregen ruzie en konden dan weer van voor af aan beginnen. Francesca was qua sterrenbeeld een tweeling, volstrekt onvoorspelbaar en met een opvliegend karakter. Het volgende moment kon ze echter suikerzoet en heel meegaand zijn. Het probleem was dat je nooit wist waar je aan toe was. En ik geloof dat we in die 3 jaar 9 of 10 keer uit elkaar zijn gegaan. Ik was volkomen verslaafd aan haar. Ja, maar ook deze vechtrelatie is gedoemd te mislukken. Erik kreeg tijdens zijn Amerikaanse tournee een brief van Francesca met de mededeling dat ze weer terug is gegaan naar haar oude vriendje. Als dan ook Eriks huis in Londen over de uitbrand, besluit hij dat dit een duidelijk teken is voor een nieuwe start.
Well, I hear that robin sing. Well, I know it's coming on spring. Ooh-wee. Now we're starting a new life. I've been shoveling the snow away, working hard for my pain. All I gotta say is we're starting a new life. We gonna do way on down the line. Girl, we've been standing in one place too long a time. When I hear that Robin song, well, I know it won't be long. Find out where we belong. Yeah, we're starting a new life.
Starting a New Life. Dat werd niet gezongen door Eric Clapton, maar wel door zijn vriend Van Morrison. En dat liedje geldt ook voor de meeste popartiesten. Als je een ster bent, kun je heel lang de rol van een puber blijven spelen, het verwende kind. Er is niemand die eerst goed de waarheid vertelt, die je over de knie legt. Want alle mensen die jij om je heen hebt verzameld, die staan bij jou op de loonlijst en willen daar niet af. Het kan dus lang duren voor je eindelijk eens volwassen wordt. Eerlijk wordt dat als hij al de eerbiedwaardige leeftijd van 60 nadert. Hij besluit zijn narcistische trekjes te overwinnen en is iets voor anderen te gaan doen. Zo besluit hij een ontwenningskliniek te openen op het eiland Antigua. Eva, waar hij een huis heeft en waaruit hem is opgevallen dat alcohol daar een groot probleem is. Tegen de zin van zijn manager, Roger, begint hij aan de bouw van een zogenaamde Crossroads Kliniek. In New York gaat hij veel van zijn legendarische gitaren verkopen om zo geld te werven voor de kliniek. Het is tijdens zo'n benefietfeest dat een meisje van het personeel vraagt of hij met haar op de foto wil. Hij weet dan ook niet dat het uiteindelijk een trouwfoto zal worden. Hij is 60, zij 25. Haar naam is Melia. Zijn tweede vrouw Melia is net 32 geworden en ze zijn gelukkig samen met hun vier dochters, al jaren. Eric Clapton ook niet meer en is al ruim 20 jaar van drank af. Het lijkt erop dat de eerste vrouw die hij tegen zou komen na de dood van zijn moeder, jawel, dat die vrouw hem geluk zou brengen. Alsof de band was gebroken. Erik jaagt niet meer. Jawel, hij jaagt op wild, op fazant en patrijzen in de Britse bossen. Samen met zijn vrienden van vroeger zoals Steve Winwood, Gary Brooker, Roger Waters, Mark Knopfler. had je niet gedacht, homojagers. Erik heeft een prachtige plaat gemaakt met zijn grote idool J.J. Peel en hij heeft waarschijnlijk voor het laatst een uitputtende wereldtournee gedaan. En voor het eerst had hij heimwee tijdens die tournee en verlangde hij de laatste paar dagen heel erg naar zijn gezin. De familie Clapton heeft een zeewaardig jacht gekocht waarmee ze graag langs de Griekse eilanden varen. Erik heeft de kapitein opdracht gegeven, ja want zo groot is het jacht wel, niet te stoppen bij toeristische havenplaatsen, maar uitsluitend bij zilverwitte stranden, waar hij dan op een strandstoel urenlang kan gaan zitten kijken hoe zijn vrouw ligt te zonnen en zijn dochters in het zand en in zee spelen. Sinds hij voor de drank is, doet Erik elke dag. En als hij dan naar de zee tuurt, dan realiseert hij zich dat het lang geduurd heeft. Maar dat hij eindelijk thuis is. Ik laat de deur openstaan, zegt hij. Maar misschien is het daardoor juist makkelijker om binnen te blijven. Op dit moment weet ik dat ik nergens heen hoef. En dat is een geruste gedachte voor iemand die altijd maar aan het rennen is geweest.
No easy without a love. Still live.
is falling.